Ik wilde graag ook mede naar aanleiding hiervan iets lezen uit Jesaja. Jesaja 42. Dat gaat eigenlijk over Jezus. En ik begin bij vers 1. Staat ook boven de eerste profetie aangaande de knecht des Heren, dus aangaande Jezus. Daar staat, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlasplit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht. En op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Zo zegt God, de Heere die de hemel schiep en hem uitspande, die de aarde uitbreidde met alles wat eruit ontsproot, die aan de mensen die daarop wonen de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natieën, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn. Dat was de opdracht van Jezus. En ik neem aan dat hij die opdracht zelf ook zo gelezen heeft. Bij ons staat er boven de eerste profetie aangaande de knecht des Heren. Ik denk dat in de oorspronkelijke tekst dat helemaal niet stond. Hij heeft de Bijbel gelezen, of het is hem voorgelezen, en hij heeft dit ook op zichzelf verklaard. Hij las dit en het werd hem duidelijk, dit gaat over mij, dit is iets wat ik moet doen. Nou, we hebben nu net gehoord hoe het ook is met de zorg voor de jongeren die, ik heb gezegd kansarm, misschien zelfs kansloos, als je ze in eerste instantie tegenkomt. En het is geweldig dat daar een opvang voor is, van mensen die, en zoals jij het ook heel duidelijk zei, die een hart hebben voor deze mensen. En we hebben net ook over Jezus gelezen, dat hij de kwijnende vlaspit, ja, ik zeg het goed, niet dooft en het geknakte riet niet zal verbreken. En dan zie je dat hij juist, want het is eigenlijk heel bijzonder dat dat hier zo staat, zijn aandacht is dus juist gericht op de kwetsbare mensen, op de mensen die het zelf misschien niet rooien. En er wordt eigenlijk uitgesproken hier dat hij ze zal beschermen. Nou, als je kijkt naar de huidige maatschappij, dan is er van alles geregeld en toch wordt die steeds harder. Er is van allerlei dingen zijn er geregeld voor jongeren, voor kinderen, voor ouderen. He, we hebben dat, wat dat betreft, als je onze maatschappij vergelijkt met die van ontwikkelingslanden, neem maar een of ander willekeurig land in Afrika of zo, dan is hier heel veel mogelijk, er is heel veel geregeld, er is overal wel een instantie voor en toch wordt de maatschappij er niet beter op, maar hij wordt steeds harder. Hij is gericht op prestaties, op je individuele prestaties, op jouw prestaties. Hij is gericht op geld. En ik denk dan ook dat het niet alleen om jongeren gaat, maar ook steeds meer ouderen, steeds meer mensen zullen op die manier eigenlijk tussen de wal en het schip terechtkomen. En ik heb een poosje geleden, toen ik hier stond, het al gehad over jongeren met een burn-out, het grote aantal die daar al tegenaan loopt. En dat staat allemaal haaks op hetgene wat ik net gelezen heb, op de liefde en de genade die Jezus wil geven. Op de positieve aandacht die hij geeft aan ieder mens en niemand uitgezonderd. En als je dus ziet hoeveel moeite het al kost om 9 jongeren op te vangen, dan kan je je gewoon niet voorstellen hoe God in staat is om zijn blik gericht te houden op die, zijn er inmiddels 7 miljard mensen die aan hem zijn toevertrouwd. Of eigenlijk die hij, en die hij ook eigenlijk aan Jezus heeft toevertrouwd. Ik kan niet begrijpen hoe hij dat moet doen. Ik kan me daar geen voorstelling van maken hoe je dat allemaal kan volgen en bijhouden. En toch geloof ik dat het gebeurt. Wij gunnen het iedereen, en zeker ook de jongeren, dat ze God leren kennen. Dat ze mogen ervaren dat er in je leven verdieping mogelijk is. Dat er meer is dan alleen maar datgene wat de maatschappij je te bieden heeft. Of misschien zelfs al niet te bieden heeft. Dat je een relatie mag hebben met God. Dat je daar vrede en rust uit kan ontvangen. En dat je ook een goede relatie kan hebben met andere mensen. Maar we merken ook hoe moeilijk het is om dat nou juist op de jongeren over te dragen. Want het is ons nog niet gelukt hier in de gemeente om het op onze eigen kinderen en kleinkinderen over te dragen, lijkt het. Misschien op een enkele uitzondering na, want ze zijn hier niet. En het is niet van belang of ze hier zijn, dat is niet het belangrijkste. Maar het is wel van belang dat ze ook die relatie met Jezus hebben. Eigenlijk geeft Joop ons wel een goed voorbeeld door elke week voor de kinderen te bidden. In eerste instantie voor zijn eigen kinderen. Ik kan die namen nooit onthouden, die lange ingewikkelde namen die jullie hebben gegeven. En hoe ging dat bij de burgerlijke stand dan? Had een papiertje bij zich, ik kan niet anders. Maar ook voor de kinderen van ons allemaal bid jij eigenlijk ook altijd. En dat is eigenlijk een goed voorbeeld, hè, dat wij bidden voor onze kinderen. En niet alleen zo op een zondag dat Joop alleen laten doen, maar dat is iets wat we met elkaar mogen doen. En we hebben net gehoord, hè, hoe belangrijk het is, want dan gebeurt er wat met kinderen. En het kan wel soms een tijd duren, maar uiteindelijk gebeurt er wat. En ik denk ook dat het daarmee begint, maar ik vraag me af, hoe staat het eigenlijk met het geloof onder onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen? Ik ben al aan de kleinkinderen toe, dus dat kan je nagaan. Het zou toch prachtig zijn als ze hier ook in de gemeente zouden komen. Hè? Dat zou toch prachtig zijn. En dan moeten we heel wat stoelen bijzetten. Dan gaan alle kasten gaan open. De zaal die zou eigenlijk te klein zijn. Leeft het geloof in God eigenlijk nog wel in de jeugd? Ik heb dus op internet rondgesnuffeld. Daar kan je soms wat verstandige dingen vandaan halen. Ook heel veel onverstandige dingen, maar ook wel eens interessante dingen. En er was een onderzoek, dat heeft de Tilburgse Universiteit gedaan, onder middelbare scholieren, dus zeg maar de leeftijd 12 tot 18. Het is helaas alweer 5 jaar oud, het onderzoek, dus het is de gegevens zijn niet helemaal bij de tijd, maar goed. En van de middelbare scholieren zegt 1/3 dat hij nog religieus is. Maar dan moet je dus wel alle geloven meetellen. Dat geldt dus niet alleen het christelijk geloof, ook de islam, hindoe, joods. 1/3 is nog gelovig. En 10%, en daar heb ik het dus over 5 jaar geleden, gaat regelmatig naar een kerkdienst. Maar met regelmatig moet je dus denken minstens 1 keer in de maand. Dat zijn wij hier niet gewend. Wij willen toch wel graag dat je elke week komt. Maar minstens 1 keer in de maand naar een kerkdienst gaan, dat is nog 10%. Dat, tenminste, 5 jaar geleden. Ik denk helaas dat het cijfer nog verder gedaald is. En de helft zei, geloof, dat is ouderwets, dat is achterhaald. Dat is voor de oudere generatie, voor ons, zeg maar. Hoe kijken we nou eigenlijk aan tegen die ontwikkeling? Want, ja, volgens mij, in de tijd dat ik op de middelbare school zat, hadden we een christelijke middelbare school, we hadden een katholieke middelbare school, dat waren de grootste. En dan had je nog de Daltonschool, ja, daar mocht je als christen ook wel heen. Het is heel veel veranderd in die afgelopen jaren. Dat is echt een enorme ontwikkeling. En de vraag is nu, is dit nu een onomkeerbaar proces waar we eigenlijk niks meer aan kunnen doen? Of is het nog om te keren? Dat is natuurlijk toch wel van belang. Als het onomkeerbaar is en we kunnen er niets meer aan doen, hoeven we er eigenlijk ook niet meer voor te bidden. Want dan heeft het toch geen zin meer. Dan zeggen we eigenlijk van, nou ja, goed. Daar kunnen we verder niets meer aan doen. Dat is nou maar zoals het is. We hebben allemaal misschien wel eens gehoord van de generatie van de babyboomers. Dat is een beetje wat boven mij zit. Ouder is dan, dan wat ik ben. Joop is een babyboomer bijvoorbeeld, volgens mij. Kan dat kloppen, Joop? Dat zijn de mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren en voor 1956. En na die generatie, de babyboomers, wel een rotnaam, hè, kwam de generatie van mij. En daar hebben ze ook een mooie naam voor bedacht. Ik weet niet of jullie hem kennen. Nee, ik ben lid van de verloren generatie. Ja, voelt goed, hè? Ja. 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 Wij kwamen aan het werk, zeg maar, toen het heel moeilijk was met de economie. Toen hadden we de... wat was er toen allemaal gebeurd? Ik weet het niet meer. Maar klopt ook wel. Ik kan me dat ook wel herinneren, dat het niet zo makkelijk was om een baan te krijgen toen de tijd. Eigenlijk lijkt het een beetje op de situatie zoals we die de afgelopen jaren gezien hebben. He, dan was het ook moeilijk voor mensen om aan het werk te komen. Heel veel ontslagen, rondes en zo. De financiële crisis, zullen we maar zeggen. Dus ik ben dan lid van die verloren generatie. Maar noemen we onze jeugd van nu nou ook een verloren generatie voor het geloof? Want dat zou toch wel heel erg zijn. Hè? Dat zijn die 90%, hè, waar we het net over hadden, die eigenlijk niet meer naar een kerk gaan. Of laten we het misschien dan wat anders zien. Die 2/3 die eigenlijk helemaal niets meer van het geloof wil weten. Maar wat ik wel heel positief vond, dat stond er dan ook weer bij. Er gaat ongeveer 10% gaat dan regelmatig, eens in de maand of meer, naar de kerk. Maar 1/3 van de jongeren bidt nog wel eens. Dat is toch eigenlijk wel bijzonder, hè? Dus dat betekent dat er meer bidden dan dat ze naar de kerk gaan. Kennelijk kunnen ze het in de kerk niet meer vinden. Dat is dan waarschijnlijk toch de reden. Want ze geloven dan nog wel in God. Want anders, waarom zou je anders bidden? Die 50% hè, die zegt van nou... Ik geloof er helemaal niks meer van. Maar van die 1/3, die bidt dus nog wel. En ze bidden, bijvoorbeeld bij het eten. Of dat zijn ze dan gewend misschien. Of ze bidden als het goed met ze gaat. Dat is ook wel bijzonder, vond ik. En een minderheid die bidt wanneer ze het moeilijk hebben. En dat is eigenlijk ook wel bijzonder. Dat vind ik ook wel mooi dat gebeurt. Dat ze dus... In situaties waarin ze niet meer weten waar ze heen moeten, of dan gaan ze bidden. Maar het betekent dus dat voor heel veel jongeren de kerk niet meer de plaats is om God te ontmoeten. Dat is gewoon thuis in die kamer waar ze dan zitten. Dus de vieringen in de kerk spreken ze kennelijk niet meer zo aan, maar ze zoeken toch wel contact met God. Ik vind het wel erg dat ze dus niet meer hun plek kunnen vinden in de kerk. Of in onze gemeente. Laat ik het maar naar onszelf toe halen. Dus de manier waarop wij met elkaar het geloof beleven, spreekt hun niet meer zo aan. En ik zou dus ook willen zeggen, als er iemand een manier weet waarop we onze diensten zo kunnen aanpassen, dat het wel aanspreekt voor jongeren, dan moeten we dat gewoon ook kunnen doen. Dan moeten we dat doen, want onze dienst moet niet... voor 65 plus bedoeld zijn. Onze dienst moet voor de hele bevolking bedoeld zijn. Dat is wat we graag willen. We willen graag dat iedereen hier zijn plaats kan vinden. De manier waarop wij met elkaar een samenkomst hebben en de manier waarop we het beleven, die moet ondergeschikt zijn aan het contact dat we hier vinden met God. Daar komen we toch voor. Het moet ondergeschikt zijn aan... Ja, de liefde die je met elkaar uitdraagt. Dat is het doel wat we hier eigenlijk met elkaar hebben. En op welke manier we dat doen, of we dat doen nou met lied 321 of met lied 12, dat is niet van belang, lijkt mij. Het gaat niet om een vaste liturgie of om een bepaalde manier van doen. Juist Jezus heeft laten zien dat telkens als hij iemand genas, dan deed hij dat op een unieke wijze die paste bij die persoon. En daarmee kon het wel eens anders zijn dan de vorige genezing. Hij liet zien, iedere preek die hij had, was weer vernieuwend. Ik ben nergens in de Bijbel tegengekomen van dat hij het maar weer eens over de verloren zoon had. Of maar een voorbeeld te noemen. Het is jammer dat niet alle preken van Jezus in de Bijbel staan. Dat is echt jammer, want hij moet er vele gegeven hebben. De Bijbel zegt dat ook, hè? Dat als alles, alle wonderen die Jezus gedaan heeft, als die opgeschreven zouden zijn, dan zou je een hele reeks boeken moeten hebben. Ja, we hebben vorige week van Fraukje gehoord. Jij vertelde over hulp die bij je kwam en die aan Fraukje vroeg of ze wedergeboren was. Een jonge man van 18 die dat vroeg. En in ieder geval toch wel heel gedurfd om dat zo even neer te leggen. En we hebben van Jan van der Beek gehoord dat hij aan het evangeliseren was op een popfestival. Nou, ik heb gisteren op een afstand ook een popfestival meegemaakt. Dat hadden ze in Vianen. Maar hij was er aan het evangeliseren en er kwam een jongen naar hem toe. En die zei, ik wil alles horen over Jezus. Ja, ga er maar aan staan. En hij heeft in, nou ik geloof dat hij zei 5 minuten, heeft hij hem het evangelie verteld. Te beginnen bij de schepping, hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om dat in 5 minuten te proppen, weet ik niet. Maar. En die jongen die zei, na afloop, dat hij dat verteld had. Hij was helemaal enthousiast, want hij had nog, eigenlijk wist hij niks van Jezus af. Toen zei hij van, je moet het nog een keer vertellen. Want wat was de bedoeling? Hij ging het met zijn telefoon opnemen, zodat hij het aan zijn vrienden kon laten horen. Nou, hij kreeg dus hulp van een hulp-evangelist, zal ik maar zeggen. Geweldig verhaal. Heel anders dan hoe wij het hier doen, misschien. Maar wel passend bij wat die jongen op dat moment nodig had. En zo werd een getuigenis voor 1, werd ineens een getuigenis voor 30. Want ik begreep dat hij het zou doorsturen aan 30 verschillende mensen. Ik geloof dat jongeren een hele goede antenne hebben voor wat echt is. En ik denk dat ze heel snel afhaken als zij ervaren, het gevoel hebben dat iets niet echt is. En daarom is de vraag, durven wij als ouderen en als sommige heel ouderen ook een inhoudelijk gesprek te hebben met jongeren, ook over het geloof? En durven we misschien daar ook onze eigen twijfels en vragen in te bespreken? Want dat is echt. Dat is echt. We kunnen natuurlijk een mooi verhaal houden alsof je een stofzuigerverkoper bent die alle goede eigenschappen van de Bijbel even komt opnoemen. Maar het gaat erom van jongeren die ervaren dat met één, dat geloof ik. Die ervaren met één of dat verhaal wat jij ze brengt, of dat iets is wat je hier vandaan doet, omdat je het kent, of wat je vanuit je hart doet, omdat je het hebt meegemaakt. Dus, als je een verhaal vertelt vanuit je hart, dan neem je ze serieus. Dan pas zeg je van, nou, ik ben bereid om mijn hart open te stellen voor jou, en ik wil je graag iets laten ervaren van wat ik zelf echt heb meegemaakt. En dat is veel meer dan dat wij vertellen van, nou, in de Bijbel staat, op die en die plek staat dat en dat. Want ik denk dat dat niet bij ze binnenkomt, want het gaat hun erom, is datgene wat die persoon vertelt, is dat doorleefd? Heeft hij dat echt meegemaakt? Heeft hij het echt ervaren? En ik vraag me af, hè, als ik dat zo zeg, durf ik dat hier wel te doen? Ik kan heel gemakkelijk, kunnen wij een tekst opzoeken, voorlezen en verklaren. Maar het gaat erom, is mijn hart er ook bij? Durf ik dat ook echt te uiten? We spreken over genezingen. Maar heb ik ze ook echt ervaren? Ja, soms wel, maar vaak ook niet. Durf ik die twijfel, die onzekerheid daarover durf ik die ook uit te spreken. Want als het hier niet kan, met mensen die precies zo willen denken, als dat ik denk, denk ik in ieder geval. Als het hier niet kan, hoe kan het dan thuis in een gesprek met mijn kinderen? Hoe zou het dan kunnen? Hebben wij eigenlijk wel idee over de vragen die onze kinderen hebben over het geloof? Weten we dat eigenlijk wel? Datzelfde onderzoek dit laat ook iets zien over welke vragen er leven bij de jongeren. Vond ik wel heel interessant. Eerste vraag waar jongeren mee worstelen is: bestaat God eigenlijk wel? Nou, dat is toch wel een vrij wezenlijke vraag. Kan ik daar antwoord op geven, echt vanuit mijn hart, en duidelijk maken hoe ik ervaar dat God echt bestaat? Tweede vraag die ze hebben is: hoe is het dan gesteld met de vrije keuze van de mens? Juist jongeren, hè, ik kan me dat ook nog, bij mij begon dat eigenlijk al, denk ik. Wij werden op de middelbare school heel duidelijk gemaakt van: het gaat er niet om wat je ouders vinden dat je moet gaan doen. Het gaat erom wat jij wil gaan doen en wat jij wil bereiken in je leven. Ik vind het goed, hè, op zich, want je bent verantwoordelijk zelf voor je eigen leven. Maar er werd al de nadruk gelegd op jou als individu. Eigenlijk helemaal, je bent er vooral voor jezelf. Dat, die nadruk werd er al een beetje op gelegd. En dat is alleen maar erger geworden. Als ik kijk hoe dat bij mijn kinderen is gegaan. Hè, de verantwoordelijkheid voor je leven ligt in je eigen hand. Dat moet je zelf nemen. Dat betekent dus van: ik moet niet per se luisteren naar wat een ander zegt, maar ik moet zelf mijn keuzes maken. Dat zijn mijn keuzes. En hoe zie je dan de vrije keuze van de mens? Ik kan me die vraag dan ook heel goed voorstellen. Wij geloven dat een mens beïnvloed wordt. Een mens kan door zich open te stellen voor God positief beïnvloed worden. En door niets te doen, word je al negatief beïnvloed door de boze, want die zal je altijd proberen te benaderen en te bereiken. Die houdt geen rekening met jouw voordeur, om het zo maar te zeggen, jouw geestelijke voordeur. Die zoekt een plek om jou uiteindelijk toch te raken en te bereiken. De derde vraag die ze hadden: wat zijn de concrete levenssituaties rond dood en lijden? En dan zie je jongeren, en dat kan zijn dat je dat via de krant meemaakt, maar veel ook in hun eigen leven maken ze ook mee lijden en dood. Al is het maar eerst van hun grootouders misschien, die ziek worden en die sterven. En dan die vragen die daarmee samenhangen, dat zijn de dingen waar jongeren zich dus kennelijk mee bezighouden. Ik heb me dat eerlijk gezegd niet zo gerealiseerd. Als ik dacht over waar hebben jongeren het over als het over het geloof gaat, ja, het zijn hele wezenlijke vragen. En wat zijn mijn antwoorden op die hele wezenlijke vragen? Mogen ze deze vragen aan jou stellen? Of zeggen we van: poeh, en is dan ons antwoord gelijk van: nou, ik zal even kijken wat hier staat. Ik weet nog wel een goede tekst. En daar staat: is dat het antwoord wat ze zoeken op hun vraag? Is dat het doorleefde antwoord van wat jij echt hebt meegemaakt? Dus hebben wij zelf antwoord op deze vragen? En als we dat niet hebben, hoe gaan we er dan aan komen? Ik geloof dat ik meer vragen stel als antwoorden geef vandaag. Wij hoeven Jezus niet te verkopen aan onze kinderen. We hoeven niet, zeg maar, een mooie folder te maken met daarin de geweldige redenen waarom je zou moeten geloven. Want dat zoeken ze niet. Ze willen een antwoord op hun vragen hebben. Ik denk dat het van belang is dat wij heel open laten zien wat het geloof in Jezus met ons gedaan heeft en nog steeds doet. En misschien is het zelfs wel eens goed om daar voor jezelf ook nog eens bij stil te staan. Van: wat heeft het geloof in Jezus mij, wat brengt het mij? Wat heeft het mij in mijn verleden gebracht, maar wat brengt het me nu? En hoe verandert dat mij? Hoe zou ik dat kunnen vertellen aan een jongere in mijn omgeving? Wat betekent Jezus voor mij? Wat betekent het voor mij dat God een liefdevolle vader is die ons graag bij zich heeft, ons alles geeft wat we nodig hebben? Dat is wat we uitspreken, dat is wat we met elkaar zingen. Maar ervaren we dat ook precies zo? Want als we dat ervaren, dan kunnen we het ook echt met ons hart duidelijk maken en onder woorden brengen. Als het kennen van Jezus en het kennen van een God die genadig is en vergevend is, als dat je leven heeft veranderd, heeft verrijkt, dan kan het niet anders dan dat dat ook in je leven zichtbaar is. Dat dat in je manier van denken en in je manier van handelen tevoorschijn komt. En wat in je leven tevoorschijn komt, dat is echt. He, want dat is iets wat echt door je heen, ja, dat is onderdeel van je geworden, dus het is echt. En ik ben ervan overtuigd dat zal zeker worden gezien, ook door je kinderen of door de jongeren. En wat jongeren aan jou zien, als getuigenis zal ik maar zeggen, ook al is het zonder woorden, al is het maar gewoon in jouw handelen, dat komt bij ze binnen en daar kan Jezus mee aan de slag gaan. In Jesaja 55 is een hele bekende tekst, daar staat: alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. En ik wil dat woord niet helemaal letterlijk nemen. Het gaat niet alleen om woorden, het gaat ook om je gedrag en je denken. Als mensen, dus laat ik het dan maar zo zeggen, alzo zal mijn denken, het denken van God, wat door de mensen zichtbaar wordt gemaakt, ook zijn, en dan zal het niet ledig tot mij wederkeren. Dus onze manier van handelen, die doet iets met de jongeren om ons heen. Kan in positieve zin en kan in negatieve zin. Hè? Maar als wij God door ons heen laten werken, dan ben ik ervan overtuigd, dan zal dat iets doen en dan zal het ook door Jezus gebruikt kunnen worden om die jongeren te bereiken. In Lucas 18, vers 15, daar staat, en dat is ook zo'n bekende tekst: zij brachten ook hun kleine kinderen tot hem, tot Jezus, opdat hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen, want Jezus was bezig met veel belangrijke dingen natuurlijk. Maar Jezus riep ze tot zich en zeide: laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanig is het koninkrijk Gods. Ik weet wel dat je eigenlijk niks mag veranderen wat er in de Bijbel staat, maar ik ga het toch doen. Ik maak van deze tekst het volgende. Ook de jongeren waren op zoek naar hem, opdat hij ze zou zegenen, met ze zou praten. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij die jongeren. Maar Jezus riep ze tot zich en zeide: laat de jongeren tot mij komen en verhindert ze niet, want ook voor zodanigen is het koninkrijk Gods. En dat betekent dus, als wij die discipelen zijn, hoe kunnen wij de jongeren verhinderen om tot Jezus te komen? Ik denk dat dat eigenlijk is door ze de verkeerde antwoorden te geven, de antwoorden die hier vandaan komen, die we wel kennen, maar die we niet doorleefd hebben, en die door de jongeren gelijk gezien worden van: oh ja, dat weet ik wel. En dus ook hun werk niet zullen doen. Ik denk dat wij ons moeten verdiepen in de zoektocht van jongeren. Ik geloof dat er heel veel jongeren wel op zoek zijn. En ja, ze hebben hun teleurstellingen gekregen over het geloof en de antwoorden die ze daarvan kregen. Misschien keurige bijbelteksten die geciteerd werden, waar ze niets mee konden, omdat ze het niet binnenkwam bij ze. En daarmee hebben we ze verhinderd om tot Jezus te komen. Hoe onbedoeld ook, want het was natuurlijk helemaal niet de bedoeling van de discipelen om die kinderen tegen te houden. Maar ja, ze wilden Jezus beschermen, zodat hij zijn werk kon doen, zodat hij weer mensen kon genezen. Het was helemaal geen kwade wil. Maar Jezus vond het van belang: laat ze tot me komen. Verhinder ze niet. Zorg dat er niets is wat hen belet om naar mij toe te komen. En dan geloof ik, ja, durven we met hen te spreken over wat zij aan teleurstellingen hebben ervaren. Misschien wat zij in ons als verkeerd voorbeeld hebben gekregen. Durven we daar met ze over te spreken, durven we dat aan. Niet als een allesweter die God zo nodig moet verdedigen, maar uit pure belangstelling, gewoon van waar ze staan. Want dat is de manier waarop Jezus naar ze kijkt. Uit pure en belangstelling zonder enige bijbedoeling. Zoals hij openstaat voor ons en wij dat ervaren hebben, zoals hij wil weten wat er in ons omgaat, zullen die dat ook van hen weten. En dat is denk ik wat wij moeten proberen duidelijk te maken. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat u de jeugd op het oog heeft. En hoewel de cijfers misschien dat tegenspreken, Heer, omdat jongeren misschien door alles wat ze hebben gehoord, misschien op school, misschien hebben meegemaakt, misschien aan ervaring hebben opgedaan in een kerk of thuis, het maakt niet uit, Heer. Hoewel het lijkt alsof heel veel jongeren eigenlijk niet meer actief met u bezig willen zijn. Heer, wij geloven, Heer, dat er toch heel veel ook armoede is en honger is. En Heer, ik wil u vragen of u ons wilt helpen om op een echte, eerlijke manier ons hart te openen naar de jongeren, zoals u het zelf zou doen. Heer, zodat ze zullen ervaren hoe het echt is om met u om te gaan. En ik wil ons daar allemaal ook mee zegenen. In Jezus' naam. Amen.